Goedemorgen, leuk dat je ook in deze voetballoze tijd blijft luisteren naar Radio Kamataru. Met de week wordt het onwaarschijnlijker dat we dit seizoen nog een wedstrijd van Heerenveen gaan zien. Maar dat motiveert ons alleen maar meer om mooie podcasts te blijven maken. Want de club blijft ons natuurlijk altijd bezighouden. Mijn naam is Hielke Biemond en ik val vandaag in voor onze vaste presentator Marcel Koppers. Die met zijn zoontje Hidde het paasweekend nog een beetje heeft verlengd. In deze vijfde aflevering van de quarantaine tapes krijgen jullie wel weer digitaal gezelschap van onze twee beproefde medicijnen tegen eenzaamheid. Frank Beene en Redwin Wijnsma, welkom.
Ja, goedemorgen. Wat mooi gesproken, Hielke.
Ja, dat is prachtig. Moet je iets mee doen?
Hebben jullie het...
Misschien moet je iets met teksten doen zo.
Ja, leuk.
Ja. Hebben jullie het record heuhouden nog scherper gesteld deze week?
Nou, ik heb van Frank überhaupt niks teruggezien. Die van Daniel was natuurlijk ontzettend goed. Ik moet wel eerlijk zeggen, die van mij niet. Maar was wel in één take. Gewoon, en toen was het klaar. Dus volgens mij was het een keer of 7, 8. Weet ik veel.
Ja, weet je.
En met hak.
Ik heb het geprobeerd, maar op een gegeven moment dan moet je dan hoog houden. En Twitter die kan niet zo lang uploaden, zo'n filmpje, geloof ik.
Oh, nee.
Dus ik ben bezig met de YouTube-versie.
Okay. Oh, goed zo.
Volgende week.
Ja.
Ja. We hebben eer om een clubcoon in ons programma te verwelkomen. Want de jongere supporters kennen hem waarschijnlijk vooral als de man die het spandoek met Nooit Weer Cambuur in de lucht hield. De oudere garde weet dat hij veel meer was en is dan dat. Hij is na Teun Kist de man met de meeste wedstrijden op zijn naam voor onze club. 353 maar liefst. En hij stond 30 jaar geleden mede aan de basis van de eerste promotie naar de Eredivisie. En daarin maakte hij het eerste doelpunt. Dat alles heeft hem de bijnaam Mr. Heerenveen opgeleverd. Van harte welkom, Maarten de Jong.
Goedemorgen, heren.
Goedemorgen, Maarten.
Ja, kort hem even voor.
Welkom, ja, welkom
Mr. Heerenveen.
Ik buig voor jullie.
353 wedstrijden. Gaat een speler dat ooit nog halen?
Ah, nou, dat weet ik niet. Ik ben ook, als je er nog 72 bij optelt van die gele kaarten, dan... Nee, dat weet ik niet. Ja, kijk, weet je wat het was? Vroeger bleef je langer bij een club zitten. Maar tegenwoordig dan is het 2-3 jaar, hooguit 5 jaar en dan verkassen ze weer. Dus ik denk niet dat dat nog ooit gehaald wordt, nee.
Ik denk ook als je in het huidige tijdperk zoveel wedstrijden speelt, dat je het in principe als voetballer niet heel goed gedaan hebt. In het huidige tijdperk.
Ja, dat kan. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar goed, aan de andere kant, het kan ook waarde zijn, hè, dat je zo bij een club blijft spelen, nu nog. Maar ja, weet je, kijk, sinds 93, sinds het 96, sinds Bosman-arrest, ja, is alles op de kop gegaan. Hoe je het went of keert. Financieel, transfers, noem alles maar op. Clubs zijn hartstikke gek geworden. Dus ja, dat draait een beetje door, hè. Dus, ja. Maar goed. Ja, in mijn tijd was het zo. Er waren maar weinig jongens die zo lang bij een club speelden, hè. Er zijn er maar een paar. Rob de Haaien, volgens mij, bij Maastricht, bij MVV destijds. Nou ja, Cor Lems en nog een paar jongens, noem ze maar op. Dus uniek en zeldzaam.
Ja, we gaan het... later in dit programma uitgebreid hebben over de legendarische promotie van 30 jaar geleden en het bijbehorende spandoek ook. Maar eerst het heden. Want wat doe je nu eigenlijk, normaal gesproken dan?
Ik ben sinds 2014 ook bij de club weg. Toen ben ik voor mezelf begonnen met Mr. Heerenveen. Privé trainingen, voetbalclinics. Ik heb nog samen met een collega anti-pestprogramma's gedaan op scholen. Maar goed, ook daarin zat toen al het financiële plaatje dat gewoon lastig was om daartussen te komen. En sinds november 2018 werk ik voor Douwe Egberts. Ik verzorg de koffiemachines bij bedrijven. De storingen en dat soort dingen. En dat loopt tot en met mei, eind mei dit jaar. Want ik val helaas ook in de nieuwe WAP-regeling. Want ik ben dan uitzendkracht, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja. Dus ik ben druk aan het zoeken naar een nieuwe baan. En daarnaast ben ik hoofd opleidingen bij Wiekels Halm. Daar doe ik de jeugd van 7 tot 19 jaar en ik begeleid alle trainers.
Okay. Dus, maar dat moet wel bijzonder zijn als je ergens op kantoor zit als vaste Heerenveen supporter en dan komt ineens Maarten de Jong.
Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is soms. Weet je, ik kom ook heel veel bij de politie. Ja, goed, die kennen me natuurlijk ook allemaal wel. Dus, de beste voetbalverhalen beginnen bij het koffiezetapparaat.
Ja, dat is wel zo, ja.
Ja, en daar vinden ook de meeste praatjes plaats. En dat, eerst hadden ze allemaal wel zoiets van, is het nou wel, is het nou niet?
Oh ja.
Maar goed, op een gegeven moment komen ze toch, ben jij het nou wel? Ja, ik zei, ben het wel.
Toen liet je je afgezakte sokken zien, denk ik, of niet?
Ik loop altijd in korte broek. nee hoor. Nee, maar goed, dan herkennis je. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En weet je... Die mensen zitten dan ook verlegen om het voetbalpraatje. En dat maakt het ook wel weer leuk. En nou, hoe gaat het nu met de club? En hoe komt het? En wat vind jij ervan? Weet je wel, dat soort dingen. Ja, goed. Ja. Mensen zitten daarop te wachten. Die vinden dat gewoon leuk. Wat zeg jij dan? Wat ik dan zeg? Nou ja, ik ben heel eerlijk, jongens. Ik ben ook een x-aantal keren niet meer geweest. Dat klinkt misschien raar, maar ik voel de sfeer daar niet meer. Ik voel de verbinding niet meer. Ik kom mensen tegen die, ja, ik zeg het uit mijn hart, die niks met de club hebben. En dus niet snappen waar het om gaat. Met alle goede bedoelingen. Maar goed, daar loop je wel tegenaan. En je ziet het eigenlijk in alle lagen van de sponsors, maar ook bij supporters die ik tegenkom. Hè. Mensen zeggen allemaal hetzelfde. We zijn het Heerenveengevoel kwijt. En dat is niet zo raar, want je moet niet vergeten, 10 jaar geleden, misschien al langer, hè, toen hebben we dus die ommekeer gekregen. Ja, en toen zijn er zoveel bestuurswisselingen en dergelijke geweest. Nou, dat is gewoon heel vervelend. En dat voelen de supporters ook, maar ook sponsors, hè, zeggen allemaal hetzelfde. De binding is weg. Hè. Ik noem geen namen, maar ik stond wel eens met iemand te praten die binnen de organisatie werkzaam was. Maar die wist niet eens wanneer de bekerfinale gespeeld was. De eerste. Die kende de term Mr. Heerenveen niet eens. Of Mr. Ajax. Ja, dan denk ik van, kom op jongens. Hé. Waar zijn we nou mee bezig? En dat doet me wel heel pijn.
Maar het kost nu toch ook wel weer gewoon tijd om dat dan weer op te bouwen?
Jawel, dat ben ik met je eens. Alleen het jammere is, wat we gedaan hebben. Kijk, ik heb ook geen betrokkenheid meer bij de club. Ik geef nog wat clinics, maar dat is het ook. He, en vorig jaar of het jaar daarvoor deed ik nog wel wedstrijdbesprekingen. Maar ook mij hebben ze niet meer nodig. Nou, terwijl ik denk dat ik best nog wel van waarde kan zijn voor de club. En zo zijn er natuurlijk veel meer. Het is heel simpel eigenlijk. Ik heb er ooit een keer met Riemer over gehad. En Riemer zei tegen mij van, jij moet naar die oude sponsors. Bak je koffie, die oude voetbalverhalen moeten weer naar boven water. Dus die verbondenheid willen ze weer voelen. En daar gaat het om. Dat stukje mis je gewoon.
Zit daar ook de sleutel om om het weer op te bouwen? Herkenbaarheid?
Ik denk het wel. Maar goed, ik heb de wereld aan ideeën. Maar ik vind gewoon de betrokkenheid van spelers. Als het eerste, het tweede of A-jeugd. Moet je dat soort dingen er veel meer bij betrekken. Ja. En dat is heel, heel, heel belangrijk. Wat wij altijd met die kidsclub deden. Ja. Wij hadden de wereld aan leden, maar op een gegeven moment stagneerde dat ook. Omdat ze een andere koers gingen varen. Ja, dat is gewoon jammer. Want het zijn wel je toekomstige seizoenkaarthouders, CQ, sponsoren. Hè?
Maar ik heb het idee dat ze daar nu wel mee bezig zijn, toch? Met clubs die trekken in de regio. Inderdaad, een stuk minder geweest. Maar dat er nu wel weer initiatieven worden ontplooid, in ieder geval de laatste tijd.
Ja, en ze hadden natuurlijk dat clubplan of zo, is dat volgens mij. Hè? Dat je dus gaat samenwerken met amateurclubs. Ja. Maar goed, ook dat hebben ze alweer veranderd en omgedraaid. En dus, weet je, er zijn heel veel mogelijkheden om te doen. Alleen, ik vind, daar moet je wel de juiste mensen voor bij betrekken. Die weten hoe de vork in de steel zit. Ja. En dat stukje mis ik.
Heb je wel eens met deze directie gesproken?
Ik heb 2 gesprekjes gehad met Martin Koopman, ja.
Dat is de commerciële man, hè, voor de dagen.
Ja. En dat eigenlijk
ze jou vergeten of omdat ze het in het algemeen...
Nee, het gaat niet alleen om mij, hoor. Ik kijk, natuurlijk, Heerenveen is mijn club, hè. Die zit in mijn hart, hoor. Ik zou eerlijk zijn, mijn moeder is een paar weken geleden overleden. En toen heb ik een toespraak gehouden. En toen zei ik, nou, de Friese vlag, die heeft 7 pompenbladen. Waarvan 1 voor mijn moeder is. Maar die anderen zijn ook van mij. En die zitten in het clubhart van Heerenveen. En die krijg je er niet zo makkelijk uit. Ik zie dan en lees dan ook dan dingen en denk ik van, oké, jongens, kom op man. Ga eens in gesprek met mensen die weten hoe de club in elkaar zit. Daar kun je altijd iets van leren, daar kun je altijd iets mee doen, denk ik.
Ja. Hey, hoe kijk je naar het huidige Heerenveen sportief dan? Hè? Want je zei, kom je niet zoveel, maar...
Nou ja...
Kijk, het semi-huidige Heerenveen natuurlijk, hè?
Nee, ik snap wat je bedoelt. Kijk, we hebben natuurlijk een x-aantal jaren hartstikke moeilijk en zwaar gehad. En ik moet eerlijk zeggen, dit jaar stond er wel een heel gretige groep.
Ja.
Die heel graag wou. Alleen, ja, ik heb ooit een keer gezegd van, ik ben benieuwd als er wat tegenslagen komen, wat er dan gebeurt met die groep. Want je mist wel een leider binnen dat team. Even heel, heel kort door de bocht. Kijk, als het bij ons vroeger niet liep, en dat merkte ik dan, en dan ging ik een paar keer de tackles in, zodat je de rest meekreeg. Dus je moet een toon zetten. Nou, ik hou het voorbeeld altijd aan, Cascoin met Jan Wouters. Wembley, Engeland,
de elleboog.
Ja. De elleboog. Ik keur het niet goed, maar dat kantelde wel de hele wedstrijd. En dat stukje missen we denk ik wel.
Tussen haakjes, dat kon toen nog. Dat kan natuurlijk nu als je gewoon eens...
Weet ik wel. Maar...
heb je de VAR in je nek al?
Ja, dat weet ik wel.
Hij heeft hem gelaten.
Nee, maar het gaat om het idee, hè?
Ja, kijk,
even de toon zetten. En dat mis ik wel eens, hè? Maar dat is niet alleen bij Heerenveen, hoor.
Nee, ik wou zeggen. Dat
mis je ook bij andere ploegen, hoor. En kijk, en daarom komen we eigenlijk, denk ik, voetbal gezien Europees, vaak in de laatste fases tekort. Want als je tegen Italianen speelt, nou ja, de wedstrijd Ajax kun je nog op je netvlies met de Italianen of met die Spanjaarden. Ja, dat is ook voetbal, hè?
Dan zou ook Italië niet een team tegenkomen die gemiddeld 21 jaar is of zoiets, denk ik. Hè? Dus
nee, maar dat klopt.
Meer mannen,
dus dat klopt. Maar je mist...
hebben die ervaring ook al?
Nou, kijk, vroeger hadden wij, ik deed dat. Hè? En we hebben Paul van Bosveld een keer bij Heerenveen gehad. Hè? Die kon dat ook.
Gert-Jan.
Nou ja, en zoveel zijn er eigenlijk niet geweest. Maar kijk, we hadden toen qua voetbal zoveel voetballend vermogen... dat je er makkelijk onderuit ballen. Kijk, je had achterin had je Petter Hansson lopen. Nou ja, die zaagt ook als moest iedereen om. Hè? Ja. En dat soort spelers, ja, ik denk dat je dat een beetje opbreekt. Maar dat houdt niet in dat ze natuurlijk met vol gasten voor gaan... en toch het maximale willen halen.
Ja.
Hè? En dat gaat wel eens mis, omdat je dan te enthousiast bent. Hè? Want dan wil je graag, maar dan moet je de handrem er ook op kunnen zetten... En daar heb je mensen voor nodig die dus heel veel ervaring hebben.
Ja, zoals Rodion Kamataru destijds.
Ja, wereldgozer. Echt een mooie kerel. Ja, wereld. Maar we hebben Jelle en Kees ook gehad, hè?
Ja, die bij Vitesse.
Jordanië.
Maar die waren uit Georgië waren die alleen in de winter toen hier eventjes. Hè?
Die zouden spelen. Daar konden ze geen werkvergunning voor krijgen. Nee, maar Kamataru was een persoonlijkheid. He, als die het veld in kwam, dan hadden de verdedigers 3 kleuren in hun broek. He, want die waren als de dood voor hem.
Ja.
En daar gaat het om. Hetzelfde, kijk, toen Sibon op bank zitten was bij Heerenveen en dat inviel, gebeurde precies hetzelfde. Pietje Keur, precies hetzelfde. Dat waren wel mannen die dus even... Oh, kom maar op, Jon.
Ja.
Wij durven wel. He, ja. En met alle respect, maar dan zie ik wel eens... jongetjes het veld inkomen. Ik denk, als je één sliding maakt, dan zie je ze de hele wedstrijd niet meer.
Nee. Maar dat is denk ik een beetje... Er moeten meer persoonlijkheden worden gekweekt in het voetbal. En dat is niet iets aan het Heerenveen moet doen, maar dat is gewoon misschien in
algemeen,
de opleidingen. Ja.
Algemeen.
Ja. Dat types.
Ja, kijk, weet je, wat je heel veel ziet, hè, bij opleiding is dat het allemaal technisch, tactisch perfect moet zijn.
Ja.
Hè? Maar ze scouten niet meer op de donderstenen.
Nee.
Want die zijn eigenlijk nog te belangrijk. Wat ik dan bij Hallem ook wil doen. Zijn jongetjes, nou, die kunnen niet zo goed voetballen. Ik zei nee, maar ga nou op wat jij heel goed kan. Dat moet jij gaan doen.
Ja.
Je eigen talent. Jij wordt niet zo goed als hem. Dat gaat je nooit lukken. Hij kan een bal 4 keer hoog houden. Jij 2 keer. Maar jij kan een goede sliding maken. Jij kan goed de bal afpakken. Daar moet je van bewust worden. Maar daar scouten ze niet meer op. En dat is heel jammer.
Ja.
Dat is jammer.
Om het dan toch nog even over een type Maarten de Jong te hebben. Redmer wil om deze tijdens deze quarantaine-reeks de bekende gasten nog wat beter en anders te leren kennen. Ook graag een nieuwe korte rubriek introduceren. En daar laten we hem graag de vrije hand in. Dus ga je gang, Redmer.
Nou, dankjewel. Dat klinkt als een hele vooraankondiging al. Ik heb helemaal niks bedacht verder. Maar ik dacht, er moet toch iets te verzinnen zijn om een beetje elkaar te leren kennen. En dan kijk je altijd gelijk al met de schuinoog naar het onderdeel VI, persoonlijk. Hè, de 20 woorden in de VI-rubriek. Maar goed, dat is inmiddels ook zo oud en opgedroogd allemaal, dat we er een nieuwe kant mee op moeten. Dus
Maarten's categorie was altijd, die categorie voetbal, die leeftijd destijds, was altijd favoriete boek. Peter R. de Vries, de Heineken-ontvoering.
Ja, standaard.
Nee, dat wil ik je gelijk in geven. Ik heb 1 boek ooit uitgelezen.
Dat bedoel ik. Nou, dan kan ik je zo meteen vertellen welke je niet moet doen. Het is heel simpel, want het is gewoon... misschien kennen jullie het nog wel, jongens. Het is de CO2-vragenlijst van een tijdje terug. Hebben jullie dat ooit gedaan? De CO2-vragenlijst?
Nee.
Dat was echt afgereisd, wat was het. Maar goed, daar valt vast wel iets leuks van te maken. Dus Maarten, aan jou de eer... om als eerste een getal tussen de 1 en de 100 te noemen. Daar hoort een vraag of een stelling of een term bij... en dan mag je dan eventjes over uitweiden.
58.
58, dacht ik al. Snel of traag?
Traag.
Waarom?
Nee, ik ben nu wat trager vroeger.
Oh, dat is het. Hè? Ben je gewoon, nou, dat mag ook wel, hè? In deze coronatijden. Dan mag het leven ook wel wat meer mellow zijn, denk ik allemaal.
Denk
hè?
Het moet ook. Je wordt bewust van dingen. Je wordt bewust van meer dingen.
Ja?
Ja.
Geniet je meer? Of juist minder?
Nee, ik geniet meer. Ja. Ja, maar weet je, dat heeft ook te maken omdat wij altijd geleefd werden. Tijd om te genieten had je niet. Je hebt nu je kinderen, ik woon aan het water, ik heb een boot. Nou ja, daar kan ik van genieten. Ja.
Ja. En het weer zit mee, dus dan...
Ja, maar ik kom niet zo ver, want de bruggen zitten dicht.
Oh, dat is ook zo, ja.
Dus 5 meter heen, 5 meter terug?
Nee, ja. Ik ben van de week met mijn dochter wezen varen. Van Oldeboorn naar Akkerum, verder kom ik niet. En dan weer terug. Nou ja, ben je drie onderweg. Ja,
om een kleinere boot kopen, denk ik.
Nee, maar dat maakt niet uit.
Oh.
Maar goed, maakt niet uit. We gaan verder.
Doen we er nog eentje. Tussen de 1 en de 100?
11.
11. Ik kan niet beloven dat die leuk wordt, hoor. Ik kan deze lijst verder ook niet. Broers en zussen?
Zus.
1 zus. Ouder, jonger?
10 jaar ouder.
Zo.
Dus, ja, dat weet je wel, hè? Foutje.
Nee. Dat dacht ik al.
Laat het niet horen.
Nee, weet niet. Dat kan dat wel. Nee, ik was een foutje.
Ze luistert wel elke week, hoor ik.
Ja, ja, dat klopt.
Je mag voor de gelegenheid de groeten doen, als je dat wil.
Ja, nee, ik heb er net nog gesproken, dus maar bij deze de groeten.
Kijk, heel goed. Nou, laatste nummertje om het af te leren.
Ik speelde al met nummer 6.
Ja. Oei. Kleur ogen. En dan mag blauw. Het van jezelf, maar ook waar je opvalt. Dat ik vind ik ook prima.
Blauw.
Blauw en blauw. Nou, blauw, dat is duidelijk. Blauw.
Je hebt twee kleuren, hè?
Ja, dat is het, hè?
Twee ogen, dus.
Ja, dat is zo. En toch weer blauw-wit.
Ja, maar blauw zit in mijn hart. Ik kan niks aan doen.
Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk.
Mooi. Hey, dan is het nu tijd voor wat tot voor kort de enige rubriek in dit programma was. In de korte hoek. Jullie kennen waarschijnlijk het principe. Ik stel een korte vraag en verwacht een kort en bondig antwoord. We beginnen met Frank. Hoe vond jij vrijdagavond het optreden van Johnny Jansen als lijnentrekker onder de brandende lichtmasten van het Abel Enstra Stadion?
Nou, ik heb alleen de foto's gezien. En ik vond het op zich wel een mooi symbolisch gewaad. Ik had alleen niet het idee dat het aangekondigd was. Dus nee. Ik zag het pas achteraf.
Ik zag het net op Facebook.
Ja, en aan de andere kant is het misschien wel goed dat het niet aangekondigd was. En anders komen er ook misschien nog heel veel mensen op af die daar bij me erbij gaan staan te zingen.
Ja.
Het was wel druk, hè? Het was er wel druk. Mensen die laten snuiven, hè? Langs de lijn. Dus,
Dat was Colombiaans poeder.
Ja. Okay. Nou, ik weet niet of je zoiets... Ik vraag me af of je zoiets moet doen.
Het heeft in ieder geval fantastische foto's opgeleverd. Laten we het daarop houden. Kunnen we misschien wel hele mooie screensavers van maken.
Redmer, wat mis je het meest aan Heerenveen?
Gewoon die 2-wekelijkse gang naar het stadion. Gewoon dat. Gewoon het avondje uit. Met mijn vader daar op de tribune zitten. Chagrijnig naar huis gaan. Voeteren. Thuis een biertje drinken. En denken, er zijn ergere dingen. De euforie bij het doelpunt. De ergernis van de mensen om me heen. Het lachen om die koppen die ik al 20 jaar om me heen heb zitten. En de naam niet weet. Dat gevoel wat daar allemaal bij kon kijken bij zo'n avond.
Maar was dat vroeger sterker als nu?
Nee, dat geloof ik niet. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben wel een mildere supporter geworden. Ik was vroeger wel fanatieker, dus vond ik ook wat te vloeken en te tieren. Dat doe ik tegenwoordig minder. Maar die verbinding met dat avondje, met dat uitje, dat voel ik nog steeds wel net zo. Okay. Maar ik kijk wel op een andere manier naar de club. Hè? Ook door wat wij hier nu wel doen. Dan ben je af en toe ook wel eens wat kritischer. Maar wat jij zegt van Heerenveen zit in mijn hart, dat heb ik ook. En dat ontneemt mij het plezier van het avondje voetbal niet.
Ja. Nou, weet je wat ik heb, Maarten? Dus in de tijd toen jij voetbalde, toen was elke wedstrijd, toen gingen we langzaamaan stapje voor stapje omhoog. Hè? Dus zat er in een soort groei, in een soort flow. En als we dat verloren, was dat wel een teleurstelling, want je zag het zo mooi omhoog gaan. Nou, toen kwamen we ergens in de Eredivisie. We gingen Europees voetbal ook af en toe spelen. Toen kwamen we met Petter Hansson en Daniel Jensen en die jongens en Mieke Noormela. Toen deden we echt mee. Toen dachten we, gingen naar een thuiswedstrijd toe en dacht je van hoeveel gaan we winnen? Ja, want over het algemeen verloren we niet heel veel thuis.
Nee.
En nu zit je de laatste jaren, merk ik aan mezelf, van ja, Als we winnen vind ik het prachtig, maar als we verliezen, ja, ik ben wel in balig leven, maar je wordt ook wat gelaten van de laatste jaren, van nederlagen. Merk
ja, maar ik snap hem, Frank, wat je bedoelt. Want vroeger ging je naar het stadion toe, als je dan tegen Ajax, Feyenoord of PSV moest of wat dan ook, en dan ging je op de tribune zitten, misschien winnen we het wel. Ja. Weet je dat?
Dat denk ik nou niet, van tevoren.
Nee, maar die periode hebben we wel gehad.
Ja, ja.
Dat was het gevoel wat iedereen had. Hetzelfde met de derbies. Men leeft daar 3-4 weken van tevoren naartoe. En nu zit het stadion niet eens vol tegen Feyenoord. Nee, maar...
Met Feyenoord-supporters vooral, ja.
Nee,
ja.
Nee, maar dat is veelzeggend.
Ik moet dan jullie wel aan herinneren dat dit de korte hoek is.
Ja, maar dat maakt niet uit. We maken er even een lange hoek van. Oh, ja. Die korte hoek maar, staat eigenlijk al lang niet meer.
Nee, maar je kan er heel lang over discussiëren. Maar iedereen zit wel op dezelfde lijn. En het gaat erom dat je... Weet je wat het is? Het gaat om duidelijkheid en structuur. Ja, nou word ik een beetje pissig. Maar kom eens naar buiten als club zijnde van hoe je ervoor staat. Dat is belangrijk. Dat willen de mensen weten. Want dan kom je geloofwaardig over. En ik heb er moeite mee als iemand roept van... Ik heb een sponsor, die heb ik zo. Ja, nu pas. En nu zitten we in de corona.
Ja, nou, dat was natuurlijk ook niet te voorspellen. Maar ik denk dat hij zichzelf daarin ook heeft vergist.
Ja, maar dan moet je het niet roepen, Frank.
Nee.
Roep het niet.
Dat is de grootste fout die hij heeft kunnen maken.
Trump.
Dat maar zich, we af. Maar
dat heeft op zich heel veel te maken met winnen en verliezen.
Korte hoek.
De korte corner.
Maarten.
Ja, joh.
Jij als trainer. Is Heerenveen de ideale nieuwe club voor Kick Piri?
Ja. Nou, ik zou eerlijk zijn, ik heb zijn overstap nooit gesnapt naar Ajax. Laat ik daarmee beginnen. Omdat hij kwaliteit eigenlijk tekort komt. Hij had beter naar Ajax kunnen gaan en bij Heerenveen blijven voetballen. Maar je moet hem niet terughalen.
Nee, dat ben ik niet eens.
Want Heerenveen is geen club die spelers terughaalt. We hebben het ooit een keer gedaan met één speler.
Pieter Bijl.
Dan zijn het er twee. Hij was een linksbuiten. Ik weet niet meer hoe die heet. Die is naar Feyenoord gegaan en weet ik veel. Ook een buitenlandse speler. Maar dat maakt niet uit.
Samartiets.
Yes. Jullie mogen door. Ja, maar doe het niet. Nee. Kijk, hij haalt je Thierry Bon haal je terug als pinchitter. Maar zo'n jongen moet ook spelen. Maar dat past niet meer.
Ze komen ook een andere statuur binnen nou, hè? Als ze dan terugkomen. Samartiets dacht, nou ben ik wel een beetje...
Weet je wat het grootste probleem is? Hij is nu in een heel andere cultuur geweest. De westerse cultuur, laat ik het zo maar zeggen. Dat is heel anders. De jongens gaan heel anders met elkaar om. Die leven daar heel anders. En nu kom je weer terug. En dan is het weer heel anders. Je hoort heel veel jongens ook zeggen, wat is die rustig? Er is hier niks te beleven. Daar is heel veel te beleven, hè?
Ja,
nu niet, maar normaal gesproken is er heel veel te beleven. Ja, en dus die overstap terug, ja, dat moet je niet willen. Dat moet je echt niet willen.
Ik denk ook dat wij als Heerenveen supporters hebben afgelopen seizoen hebben ervaren dat we op linker centrale verdediger met Sven Botman ten opzichte van Kick Piri er vooral op uit zijn gegaan.
Kijk, Sven Botman, dat is echt waardevol, hoor. Daar heb je meer aan als Kick Piri. 100% zeker. Ja, dus dat is een hele goede keuze geweest.
Heel goed. Redmer, de FIFA overweegt vanwege de bijzondere omstandigheden eenmalig een derde transferperiode. Tussen het einde van dit seizoen en het begin van het nieuwe seizoen, wanneer dat ook mogen wezen, toe te voegen. Verstandig plan?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
Ja, maar jij moet nu, Maarten, nu. Geen Redmer.
Oh, sorry.
Oh, ja, ik denk Redmer, het wel. Jij bent het wel. Ja, ik denk het ook wel, ja. Nee. Nou, weet ik niet. Ik vind het heel lastig, hoor. Wat moet je nou met die transfers aan, man? Dat is, aan de ene kant denk ik, leg alles even plat. Aan de andere kant denk ik, haal overal 90% van het bedrag af. Gooi alles maar een half jaar open, zoals het vroeger altijd was. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar je drijfclub vindt, nou, dus je moet nu gewoon, wanneer de tijd rijp is en de beslissingen zijn genomen over wanneer we weer gaan voetballen, dan moet je daar ook een concreet plan voor hebben. Ja. Nu? Ja. Roepen in een woestijn.
Maarten, deze is wel voor jou. Jij woont daar in de buurt misschien. Is Klaas-Jan Huntelaar al gesignaleerd in de buurt van het Abel Enstra stadion?
Nou, ik woon er niet in de buurt. Ik woon in Oldeboorn. Ik heb nog niks gezien.
Ja, die komt er nogal eens. Zou het een goed plan zijn?
Nee, ik heb hem nog niet
gezien. Geen spelers terughalen, zijn er.
Nee, maar ja, dat moet je niet doen. Moet je niet willen. Er komt zo'n verwachtingspatroon op de jongens te liggen. Als je Klaas-Jan terug zou halen, en dat heb je ook, kijk, eigenlijk met Sibon heb je hetzelfde gedaan. dan moet je hem als pinchhitter gaan gebruiken.
Ja. Ja.
En dat doet hij nu ook al. Als je hem laat spelen, ja, hij zal meerwaarde hebben. Maar de vraag is, houdt hij dat die 32 wedstrijden vol?
Ja.
Ik denk in belangrijke wedstrijden, wat ze dus bij Ajax eigenlijk ook doen, zet je hem wel in. Dat zou kunnen. En een wedstrijd tegen Ajax of tegen, nou ja, tegen RKC bijvoorbeeld, zijn zulke jongens ook van waarde. Hè? Juist van waarde.
Ja.
Kijk, een heel simpel voorbeeld. Als je tegen Ajax speelt, ben je als speler al meer gemotiveerd dan als tegen RKC. Het mag niet, maar het gebeurt wel. Maar zulke jongens kunnen je dan wel over het dode moment heen trekken.
Ja. Ja.
En ik denk, als je dat doet, dat je dat dan op die manier moet doen.
Ten slotte. Maar,
financieel gezien, ja, ik weet het niet. Misschien moet de rest dan weer contributie gaan betalen.
Gaan met de pet
rond. Ten slotte, Frank, wat kun jij ons in een halve minuut vertellen over Maarten de Jong?
Hij is er nou bij. Hè,
misschien wil je even niet luisteren. Ja.
Dan moet je altijd een beetje goed opletten dat je alles een beetje goed hebt. Want dan kan je gelijk corrigeren.
Frank,
nee, Maarten die... Ja, Maarten die kwam hem volgens mij vanuit VV Nieuweschoot bij SC Heerenveen terecht onder Henk van Brussel. En dat was in 1984. Hij heeft ook nog 2 jaar bij FC Groningen gevoetbald. Nou, iedereen maakt zijn fouten. En dat, nou ja, goed, deze maakte water. Hè?
Dan voor de portemonnee.
Ja, tuurlijk. En volgens mij moest je daar zelfs op rechtsback spelen. Wat niet jouw positie was natuurlijk. Maar ja, ik vond Maarten de Jonge samen met René Groen een ijzersterke duo. Over de grond, nee, groen over de lucht, door de lucht. En dat vond ik een ijzersterk duo. Ik ben ooit als klein jochie, toen woonde Maarten nog op de Populier in Heerenveen. En toen had Maarten 2 honden. Ben ik een handtekening wezen halen. En toen had ik Maarten's hond in mijn broek hangen. En ik weet nog, dat staat me heel goed bij, dat Maarten niet alleen heel hard tegen een bal kon trappen, maar die hond die werd ook binnen.
Die hangt nog aan de kapstok.
Ja, die hangt nog aan de kapstok. En dat weet ik nog, was het een populier in Heerenveen. En ja, ik heb ook later, ben ik toen als voetballertje bij de voetbalschool geweest. Jan de Jonge zette die toen op. En die gaf toen samen met Marcel Valk, ook voormalig spits van Heerenveen, de voetbaltraining. Dat was zeg maar een beetje de opstart van de jeugdopleiding van SC Heerenveen. En toen kwamen we bij het facet Slijdings. En het staat mij zo bij dat Maarten de Jong toen in een spijkerbroekje langs de lijn stond te kijken. En maar ja, Jan de Jonge en Marcel Valk die zeiden, Maarten doet het er eventjes voor. En daar ging Maarten in spijkerbroek door de blubber, liet eventjes de perfecte slijding zien aan onze jongens. En Maarten die ging onder de blubber weer naar huis met een grote lach op zijn gezicht. En dat staat me nog heel erg bij van toen. Dus ja,
mooi.
Dat kan ik onder andere over Maarten vertellen. En, dat is feitelijk ook het belangrijkste, nog de laatste belangrijkste feit. Maarten heeft ooit het eerste goal gemaakt in de Eredivisie voor Heerenveen. En dan vraag ik aan jullie twee, Maarten weet het, tegen wie was dat?
Volendam.
Juist. Heb ik
vanochtend
even... Ja, wou ik ook zeggen.
Moet ik zeggen.
Ja, dat staat in het boek.
Ja, daarom.
Ja. Nee, het eerste Eredivisie goal was door Mr. Heerenveen. Nou ja, hoe mooi kan het?
Mooi. Dan gaan we ook even terug naar die tijd. Want het is niet alleen 100 jaar geleden dat Heerenveen werd opgericht, maar ook 30 jaar geleden dat onze club voor het eerst naar de Eredivisie promoveerde. En hoe? Als nummer 16 van de Eerste Divisie, een absoluut record, waardoor die prestatie tegenwoordig bekend staat als de promotie van de eeuw. Voor de een zal het een geschiedenisles zijn om daar op terug te blikken, voor de ander een feest der herkenning. Maarten, welk beeld komt bij jou als eerste boven als je daaraan terugdenkt?
Ja, het was natuurlijk een heel mooi seizoen, hè? Bekerfinale.
Nee, de eerste promotie.
Ja. Oh, sorry, ja. Weet je, je bent er helemaal niet mee bezig toen. Je voetbalde gewoon. En we begonnen heel goed, dat weet ik nog wel. En volgens mij was dat met... Hoe heette hij nou? Hij is helaas overleden.
Immers.
Nee.
Ab
Gitter.
Ja.
En toen begonnen we heel goed, maar dat was logisch. Omdat wij dat seizoen daarvoor ook al na competitie hadden gespeeld. Dus wij waren hartstikke fit.
Ja.
Dus wij pakten die eerste periode weer. Ja, toen stortte het als een kaartenhuis in elkaar. En toen zijn we naar Miami gegaan op trainingskamp met Ab. Dat was Ab's laatste trip. En toen kwam Frits Korbach.
Ja, niet zo snel. Want dat was helemaal niet zo gewoon om op trainingskamp te gaan naar Amerika als eerste divisieclub natuurlijk. En dat was ook een beetje bedoeld op kosten van de sponsor om de boel een beetje vlot te trekken nog het seizoen.
Ja, Unibind was toen sponsor.
Ja.
Ja.
En lukte dat? Want het was ik heb de beelden vanmiddag even terug zitten kijken die ze daarvan gemaakt hebben. Het zag er erg gezellig uit, maar het was dus niet de redding voor de trainer op dat moment.
Nee, maar dat wisten wij op dat moment ook niet hoor.
Nee?
Nee, wij hadden die trip gewoon aangeboden gekregen van Unibind. Hè, maar wij wisten dus eigenlijk niet wat er speelde. Tegen Riemer ook, zo slim was die wel, hè. Dus ja, daar ben je daar. En dan op een gegeven moment dan werd dat gewoon medegedeeld. Ja, waar moet je dan nog? Je zit zo ver weg.
Ja.
En het media gebeuren was nog niet zo als nu. Hè? Dus dat is eigenlijk in alle stilte is dat zo gegaan.
Maar zat het ook fout in die groep dan? Want je zegt het stort helemaal in.
Nee, het zat niet fout in de groep. Maar we waren gewoon opgebrand.
Ja.
Er zat geen energie meer in. Kijk, dat seizoen daarvoor had je ook heel veel wedstrijden gespeeld.
Ja.
Hè? En weer na competitie gespeeld. Ik heb 1 dag vrij gehad toen.
Ja.
Nou, toen begonnen we weer. Ja, dat houdt een keer op. Hè?
Ja.
En dus eigenlijk, nou mentaal niet, maar fysiek, conditioneel kon je het niet meer opbrengen. Dus je herstel, wat je normaal heel snel had, dat duurde veel en veel langer. Hè? Dus je was niet vooruit te branden, laat ik het zo maar zeggen.
Nee. En toen kwam Frits Korbach, die werd aangesteld. En het eerste wat hij zei ongeveer was, vanaf morgen zijn jullie full prof. Dat werk overdag, dat is afgelopen. En wie er niet is op trainingsveld, die zit op in de tweede. Hoe vond je dat?
Ja, nee, hij, ik vergeet dat nooit weer. We hadden getraind, want wij trainen toen nog 's avonds. En toen moesten we maandags na de training in de bestuurskamer komen, met z'n allen.
Ja.
Kwam Riemen daar en toen kwam samen met Frits Korbach binnen. Ja, weer wist ik veel wie Frits Korbach was. Ja.
Hij was toch wel een bekende trainer toen de tijd.
Ja, maar wij waren heel anders met voetbal bezig dan nu. Weet je wel. En werd voorgesteld. Hij zei het eerste wat hij zei van, nou, ik ben Frits Korbach en vanaf morgen zijn we full prof.
Toen dacht jij, dan moet ik even met Lippenlap bellen nu.
Nee, toen stak ik mijn vinger op. Toen zei ik van, dat kan niet, want ik moet morgen werken.
Ja.
En toen zei hij, dan heb je pech, want dan speel je nu in tweede.
Ja.
Maar achter de schermen had Riemen dat allemaal al geregeld hoor. Met Lippenlap en al die jongens die bij sponsors werkten. Dus dinsdagochtend stonden wij inderdaad om 10 uur op het trainingsveld. En dus ja, dan werkten we wat minder. Maar we verdienden niet meer hoor. Nee. Omdat we in één keer voetprof werden. We bleven hetzelfde verdienen als semi-prof.
Ja, dat is Riemen kennen.
Dat was Riemen hè.
Ja, precies.
Maar dat was wel een trainer die iets teweeg bracht hè, op dat moment.
Nou, weet je wat zijn kracht was? Hij deed altijd mee zelf. En dan had hij die World Cups van Adidas. Met de langste noppen die bestonden had hij eronder. En dan liep hij door de gang te klikklakken. Kom op, we gaan. En had de schemerschermers om. Vanaf zijn enkels tot aan zijn knieën. En dan deden we een rondootje. Ja, en hij zaagde hier gewoon dwars de midden. Ja, echt lachend hoor. Maar goed, zo kreeg hij de boel wel weer op gang. Hè. En hij was in zijn trainingen. Hij vroeg het meeste van je. Ik kan me herinneren dat ik een keer een training had. En Aldo Swager stond op doel. En ik was verdediger. In mijn eentje. Tegen 10. 10-1.
Lekker oefening.
Nou ja, dat hou je 2 ballen voor. En bij de 4e bal schop je er 1 dwars de midden.
Ja.
Maar ja, dat wou hij graag. Hè? Hij wou die agressiviteit weer in hebben.
Ja.
En zo werkte hij eigenlijk naar het einde van het seizoen toe. Dat heeft ons dan wel zover gebracht.
Ja, want jij zei.
We hebben er ook heel veel geluk in gehad, maar goed, dat is wat anders.
Jij zei in die documentaire die daarover is gemaakt door Heerenveen TV, dat vond ik zo om lachen. Van tijdens een wedstrijdbespreking zei hij niet veel meer dan. Zij hebben er ook 11.
Ja, dat klopt. Ja, maar hij had altijd van zulke dingen. Als we dan het veld op gingen, dan voor de wedstrijd, dan riep hij mij. En dan zei hij: Klein, je weet het hè? Ja, meer zei hij niet.
Nee.
En tegen Arnold Hoogteveer, die toen ook nog speelde.
En niemand, niemand wist het eigenlijk, hè?
Nee. En tegen Arnold Hoogteveer zei hij gewoon van, je weet het niet over de middenlijn.
Nee. Ja. Nee,
en dan vroegen wij, en de tweede helft dan? Ja, dan maken we een papegaaizoep van, riep hij dan weer. Weet je wat dan?
Dus,
ja, papegaaizoep. Ja, het was echt een heel aparte trainer. Maar ik heb wel heel veel van hem geleerd, hoor. Moet ik eerlijk zijn.
Hey, en Frank, jij was toen supporter al natuurlijk. Hoe keek jij naar dat team en ook op dat moment? Want het was natuurlijk helemaal weggezakt.
Nou ja, ik weet nog, wij hadden toen een toernooi. En in één keer was er een soort rekers. En wij waren zelf aan het voetballen. En nou ja, we rekenden helemaal niet meer dat Heerenveen nog de finale zou spelen. En op een gegeven moment was er een soort vage rekensom. En in één keer gingen we de finale spelen.
Ja.
Dat was na een uitwedstrijd bij NAC Breda.
Hemelsvandaag.
Ja, Hemelsvandaag was een Hemelsvandaag toernooi bij VV Heerenveen. En ik, op een gegeven moment Heerenveen zat in de finale. Nou, dat was heel bizar.
Ja.
En ik ben nog in het oude Middijk, was dat denk ik. Hè? In Emmen heette dat. Bij Emmen was dat. Ben ik nog naar die eerste wedstrijd geweest. Toen verloren we de 1-0 door een goal van Rudy Metz. Oudspeler van Heerenveen ook.
Ja.
En ja, de thuiswedstrijd, die zat ik op de staantribune. onder de hoofdtribune stond, kon ik die zien. Dus tegen de hekken aan, als klein mannetje. Maar dat was natuurlijk een... die wedstrijd was heel snel, hè? Binnen een kwartier stonden
ja, wacht even, want je stapt er nu heel makkelijk overheen eigenlijk. Maar dat, als ik dat lees, dan denk ik, hoe bestaat het eigenlijk dat ze die finale gehaald hebben? Want de eerste twee wedstrijden gingen dus verloren van die na-competitiepool. Met 3-2 verloren van Go Ahead en 3-2 verloren van NAC. In een pool van 3. Dus dan denk je natuurlijk van, het is klaar.
Nou, ik zei ook, het was een hele gekke rekenzone. En in één keer stonden we wel in de finale. Dus dat was het gekke. Ja. En ja, weet je, je rekende toen, die na-competitie rekende je ook al nergens op. Want we stonden voor mij als nummer 16 de na-competitie in. Dus ja, je rekent helemaal nergens op. En Heerenveen promoveren, dat kon je niet eens bedenken.
Dit is ook maar nooit weer gebeurd, hè? Dit is ook nooit weer gebeurd.
Nee.
Dit is ook uniek.
Ik ga weer wel eventjes nog een soort kleine testquiz bij doen. Oh, weet jij de opstelling nog waarin jullie thuis Emmen versloegen?
Oh, en dan, Martin en dan Dijk speelde voor je?
Ja, maar we beginnen met de verdediging.
Ja, en we godzien.
Wie keepte er?
Was Aldo Zwager? Nee, ja, Aldo Zwager volgens mij.
Johan Tukker. Oh. De man met de meest verre klonje na de wedstrijd op.
Ja, die was het snelste thuis van allemaal.
Ja, haatjes in de kan. En dan van rechts naar links?
Ja, jongen, dan vraag je me wat. Je overvalt me nou een beetje.
Ray Richardson?
Ja, Ray Richardson. En in het centrum was dan zeker René Groen.
Met McDonald?
Stanley?
Ja.
En die moet dat niet horen, want dan begint hij normaal te groeien.
En Richard Gouwloze?
Gouwloze, ja.
En het middenveld?
Ja, ik zei de gek.
Ja.
Pieter, denk ik.
Ja, Pieter Bijl. En een naamgenoot.
Een naamgenoot?
Achternaamgenoot. Uit de Lemmer. Uit de Lemmer. Uit de Lemmer.
Uit Lemmer? Oh, André de Jong, denk ik.
André de Jong. En voorin?
Ja, dan hebben we Gert-Jan in de spits, Martin Dijk en Lubbe, denk ik.
Juist.
Zo.
Heer Maarten, geloofden jullie er zelf nog in op dat moment? Want je was natuurlijk sterven na dood in die na-competitie. Dan ga je door dat je twee keer wint en op doelsaldo door. Verlies je in Emmen. Dat was dan wel een mentale, sterke ploeg. Op de een of andere manier moet dat geweest zijn.
Wij misten die uitwedstrijd. Ik deed niet mee. En Pieter deed ook niet mee, volgens mij. En wij misten wel eigenlijk je as van het veld, laat ik zo maar zeggen. En, maar op een of andere manier wist Frits je toch zo te prikkelen. Om die wedstrijd, die tweede wedstrijd, dat je die wint. En hoe die dat, ik heb de laatste nog een keer over na zitten denken, wat hij dan toen vertelde.
Ja.
Maar, ja.
En wat zei die?
Ja, de Rob of geen vreten, zeggen ze wel eens, maar zoiets was het. Je hebt niks te verliezen.
Uitverkocht huis.
Wat zei je, Frank?
Uitverkocht huis.
Uitverkocht huis, maakt me gek. Ja, hij op een of andere manier, hè, en dat is heel raar, wist hij dus een gevoelige snaar bij iedereen te raken. Door een of andere opmerking, zodat je gewoon door het vuur voor hem ging.
Ja.
He, en hij zei ook, jongens, staan we straks in de kroeg. Ja.
Ja.
Dat wist hij van tevoren al. Dus hij gaf je zoveel vertrouwen. Daar komt het dus eigenlijk op neer, hè? Dat je dus alles gaf om die wedstrijd te winnen. En wij wisten eigenlijk wel, kijk, volle bak. En we wisten hoe het bij ons kon spoken. He? Als je het publiek achter je krijgt, door een snelle goal. Ja, dan wordt het heel makkelijk.
Dat was al na 3 minuten.
Dan gaat het wat makkelijker.
Dat gebeurde al na 3 minuten, ja.
Zoiets heeft hij waarschijnlijk gezegd.
Ja. Ja. En dat gebeurde ook, dus.
Dat gebeurde ook, ja. Maar goed, en dan ontstaat dat en dan gebeurt dat. Ja, poef. Je weet niet wat je gebeurt, hoor. Nee. Dan ben je inderdaad gek in de kop.
Ja.
En dan ga je met de spandoek lopen.
Ja, want het was na het kwartier al 2-0. Wat weet je verder nog van die wedstrijd?
Nou, we hebben het op een gegeven moment... Ik weet wel dat volgens mij speelde Gerry Schaap bij Emmen.
Ja, dat was de beste speler.
Die hadden nog een paar goede kansen. Dat was wel billen knijpen, want als zij er een maakte, waren zij er natuurlijk, hè?
Ja.
Dus, ik kan me nog een redding herinneren van Johan Tukker. Dat was echt een fantastische reflex op een kopbal van Gerry Schaap.
Ja, op de doellijn.
En die plukte hij op de kant van Noord. Toen plukte hij eruit. Dat was een reflex. Dat was echt ongelooflijk.
Ja. Maar goed, dat zeg ik. Hun hadden ook heel veel kansen. Maar goed, wij hadden dat geluk nu mee. En ik weet, in Emmen hadden wij ook goede kansen. Maar toen maakten wij ze niet. Nee. En toen maakten hun wel. Ja, dat is voetbal, hè. En dan heeft toch... Het thuisvoordeel, echt wel een voordeel, hoor. Hoe je het went of keert.
Kun je 30 jaar later die ontlading nog voor de geest halen? Of,
Jawel. Maar ik heb wel vaker van dat soort momenten, hoor. Ja? Dan zit ik op mijn bootje en dan komen dat soort dingen voorbij.
Ja.
Ja, zeker de bekerfinale, de promotie, de degradatie. De wedstrijd tegen Barcelona die je gespeeld hebt. Nou, en noem ze allemaal maar op. Die komen gewoon voorbij.
En het was uniek dat er geen mensen op het veld kwamen. Hè? Ik weet nog dat Mats Smeets daar compleet... Die bejubelde dat helemaal na de samenvatting van... Geen mensen op het veld.
Inderdaad, dat klopt. Dus dat was... Weet je, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk hebben wij gewoon een fantastisch uniek publiek. Hoe je het went of keert. Er gebeurt amper wat. En dit soort dingen gebeurt er ook niks. Ik kan me het feest herinneren dat ze Champions League haalden. Hè, ja. In het centrum. Een andere herinnering is 2007, Europees kampioen in het centrum daar, burgemeester Couperusplein, meeste mensen en Heerenveen supporters, gebeurt niks. En dat is het unieke van deze club. En voor mezelf zijn dat gewoon fantastische herinneringen. Ja. En natuurlijk word je er wel eens aan herinnerd. En dat is het leuke ervan. Toch?
Ja,
daar
absoluut.
Heb je het voor gedaan.
En Frank, weet jij
daar
dat
je nu, word je daar bewust van.
Deelde jij wel het veld op, Frank? Of,
Nee, joh, dat
een jongetje, die hebben ze gelijk afgevoerd.
Oh.
Ja, nee.
Dat was
eerlijk
Frank.
Zijn, jongens, ik heb al 40 jaar een stadionverbod van overgehouden. Nee.
Hij doet er alles aan om beter eruit te zien.
Ik was eerste jaar MAVO, dus dat durfde ik dan. Die was nog een scheiter. Ik stond in de hekken. Ik stond in het hek waar Martin Dijk de hekken in ging. Die kant, daar stond ik. En dat was fantastisch. En, ja, daarna moest ik gewoon naar huis. Dan mocht ik nog niet mee naar de oude koemarkt. En ik denk dat ze toen op het dak van Paolo zijn gehuldigd. Ja, daar hebben de huldigingen toen gedaan. Maar daar mocht ik nog niet bij zijn. Dat was uit naar de wedstrijd natuurlijk. Hè. Dat was bedtijd. Ik moest volgende dag in de school.
Hey, en Maarten, dan natuurlijk de vraag. Waar kwam dat spandoek eigenlijk vandaan?
Uit Leeuwarden.
dat had hij zelf voor de wedstrijd al geschilderd, denk ik. Hoor.
Nee. We liepen een ere rondje. En dan aan de noordzijde van de oude snelweg, zou ik maar zeggen. De rotonde. En zag ik in één keer Stanley McDonald en Edwin Huizing gaan lopen.
Ja.
Met het spandoek. En toen bij de goal ben ik erbij gaan lopen. Maar ik liep voor dat spandoek. Dus ja. En ik ben nog steeds heel geliefd in Leeuwarden in de omgeving. Dus ik liep ook met een spandoek. Maar eigenlijk klopt het wel. Nooit weer Cambuur. Want ik heb nooit weer tegen Cambuur gespeeld.
Nee.
Dus ik snap niet waar mensen zich altijd druk over maken.
Nee.
Maar je hebt wel iets gemaakt.
Ik heb nog één keer tegen Cambuur gespeeld.
Met Groningen, denk ik.
Wedstrijd. In het stadion. En de volgende dag ging ik naar Groningen.
Ja.
Maar je hebt wel wat losgemaakt daarmee, tot op de dag van vandaag.
Ja, dat is fantastisch, joh. Ik heb zoveel fanmail gehad en telefoontjes. En, weet je, ik snap die reactie wel van mensen, hoor. Maar toen ik, maar even heel kort, maar ik heb een sportzaak gehad en toen waren wij time-out word. En toen hebben wij een tijdje Cambuur gesponsord als franchise-onderneming.
Ja.
Met 400.000 gulden, geloof ik nog, of weet ik, euro. Maar dat maakt niet uit. Maar toen kreeg ik dus heel veel boze mails van mensen van Cambuur supporters. Ja, toen heb ik teruggemaild, prima. Maar ik zeg maar, dan stop ik nu met betalen. Dan is je club failliet. Want zo ben ik ook nog. Hè? Ja. En ik help die mensen daar ook bij. Maar dat spandoek heeft, maar dat komt elk jaar bijna voorbij.
Ja,
maar dat heeft wel heel wat losgemaakt.
Maar het is ook wel een leuke traditie geworden. Want zij hebben er dan weer een soort antwoord op als zij promoveren. En wij hier als ze degraderen. Dus dat is er ook
maar dat is toch leuk. Maar dat is dat natuurlijk ook bij sport.
Ja, je moet er de humor toch ook van inzien.
Je moet het luchtig zien, toch?
Ja, vind ik wel.
Alleen, ik snap sommige mensen wel dat ze er last van hebben. Maar ik ben heel eerlijk. Ik kom nog niet in Leeuwarden, hoor.
Nee?
Ik ga niet winkelen in Leeuwarden. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt.
Zouden ze je herkennen, denk je?
Ja, ik heb het een paar keer gehad.
Dan ben je er wel geweest dus.
Ik ben een keer geweest, toen moest ik mijn ex-vrouw ophalen. Toen stond ik daar te wachten bij de bank. Er kwamen een paar supporters aan. Ik heb nog nooit zo hard gelopen.
Die vonden het een leuk grapje.
Nee. Oh. Nou ja, het hoort erbij. En ik weet consequenties ervan. En ik snap die reacties wel. Alleen, ik doe dat ook niet met opzet.
Nee, want je had het niet geschilderd.
Nee, maar je doet het uit. Kijk, Fop heeft ook een keer met zijn spandoek gestaan.
Ja, dat klopt. Ja. Zeker.
En die was er ook niet van bewust, hè?
Nee, dat zei hij nog. Geen idee wat erop stond.
Nee.
Nou,
klopt. In de opvlieging doe je dat.
In dit geval nog een kijkers-luisteraarsvraag binnengekomen van onze vaste vriend van de show, Johan Terpstra. Die schrijft, dus toch wel...
Johan
weer...
T. Ho.
Ja,
ho.
Dus toch
Johan
wel...
T.
Johan T. Dus toch wel weer Cambuur lijkt het. Wat vind je daarvan, Maarten?
Kijk, ze hebben natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Dus ze verdienen om kampioen te worden.
Ja.
Ik denk voor Friesland is het alleen maar oké. Qua sponsoring voor beide clubs. Er komt weer wat leven in de brouwerij. En ja, ik zou het wel weer mooi vinden. Laat ik het zo zeggen. Ook voor de supporters is het natuurlijk fantastisch. Tot een bepaalde hoogte. Maar dat gaat dan weer leven. Al leeft het anders dan in mijn tijd, dat moet ik je wel zeggen. Want de helft van de spelers die weten niet eens wat een derby is. Maar gewoon voor de oudere garde supporters is het natuurlijk alleen maar mooi, toch?
Ja. Had je als speler ook rivaliteitgevoelens eigenlijk, vraag ik me af? Of is dat iets van supporters?
Nee, als spelers niet. Nee, ik heb dat nooit zo beleefd. Ik merkte dat meer vanuit de supporterkant vanuit Leeuwarden, laat ik zo zeggen, naar ons toe. Ja. Andersom heb ik dat nooit zo ervaren. Maar nee, joh, de spelers. Ik had, laatst kwam ik, wie kwam ik tegen? Oud Cambuur speler. Ja, we hebben het nog even over die wedstrijd. Dat was toch het mooiste wat er was. Ja, daar leefde je toch voor. 3 weken van tevoren begon dat te leven. Ja. Mensen die wouden erbij zijn en mensen die praten erover. En ja, dat is toch het leukste.
Ja.
En wij zagen het altijd als een soort Champions League finale, laat ik het zo maar zeggen. Wie is de beste van Friesland?
Wat was de mooiste die gespeeld
werd? Wat de mooiste was?
Ja?
Nu moet ik even heel terug. Maar wij hebben ooit een keer, toen wonnen we daar volgens mij met 1-3 of 1-4. Toen speelden we echt heel goed.
Ik heb ook een keer Piet Keur dat 2 keer zien scoren. Dat was ook een hele goede wedstrijd.
Ja, dat was na mij, denk ik. Maar ja, ik vond het sowieso altijd. En wij wonnen de meeste altijd, hoor.
Ja, we hebben ook de meeste gewonnen, inderdaad.
Ja. Dus ja. Zoveel hebben we er niet verloren. Ja, maar weet je, dat hoort toch bij het voetballen, jongens. Kom op. Dat is toch het leukste wat er is. Een Ajax Feyenoord, daar verheugen we ons ook allemaal op, toch?
Ja.
Of een Barcelona Real Madrid. Ja, dat is toch... Dat is het. En dan is Cambuur Heerenveen is het ook. Of Heerenveen Cambuur, maar ja, hoe je wel wilt.
Prachtig, toch?
En het zou mooi zijn als we dat weer in het stadion kunnen gaan meemaken komend seizoen. Ook dat
als we er weer mogen zitten, hè? Dat is goed, ja. Veel haken, ja. Veel ogen.
Maar we gaan het zien. Het lijkt me in ieder geval een mooie afsluiter. Want volgens mij hebben we onze tijd aardig volgemaakt. Dankzij de mooie verhalen van Maarten onder meer. Tenzij het maar nog iemand wilde groeten doen of in een rubriek wil beginnen.
Ja, dat wil ik wel. Ik wil Ans nog even de groeten doen. Dat ben ik de vorige keer vergeten, volgens mij. Ans is een vaste luisteraar, vaste lezer van alles wat we doen. Dus die wil ik in deze eenzame tijden toch nog even de groeten doen. Goed dat je me eraan herinnert, Hielke.
Die was ook bij die wedstrijd trouwens.
Wat leuk. Mogen straks de fans ook plaatjes aanvragen bij jou? Let maar of niet?
Ja, nee, ik sta voor alles open. Dat is geen enkel probleem.
Okay.
Ze kunnen me mailen, bellen, appen, aanbellen.
Als jullie verzoeknummers hebben, beste luisteraars, Redma die kan dat foutloos voor je hier inzingen.
Klopt.
En dan horen we graag wat we graag willen dat Redma zingt.
En ik zet ook tatoeages. Dat scheelt.
Ja, mensen, we kunnen ook zonder dat er gevoetbald wordt nog heel lang doorpraten over onze club. Doen we volgende week weer. Voor nu wil ik jullie hartelijk bedanken, Maarten in het bijzonder, voor je bijdrage en je bezoek.
Mooi dat je er was.
Onze vaste luisteraars natuurlijk ook uiteraard. Ik zou zeggen, tot volgende week. Tot
mag ik nog één ding zeggen?
Radio Commentaar, dat jij het bent.
Mag ik één ding zeggen om af te sluiten?
Ja.
Alsjeblieft, hou je aan de voorwaarden en normen en waarden die gesteld worden door onze regering. Anders zien we straks geen voetbal meer. Doe het alsjeblieft. 1,5 meter afstand hebben wij nu ook gedaan.
Goeie woorden.
Goeie woorden. Voorbeeld aan ons met Skype. Dank jullie wel. Tot volgende week. Tot een nieuwe Radio Kamataru.
Doei.
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 Nou, laat de Vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.